welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over een zaak uit 2005, namelijk de moord op Caroline van Toledo. Pas in 2019 werd de dader veroordeeld, maar omdat het Openbaar Ministerie en de verdediging in hoger beroep zijn gegaan, loopt de zaak nu nog steeds. Ik heb heel veel informatie kunnen halen uit het boek Verdachten met Alibi, geschreven door Mario van Geneugten. Mocht je deze willen lezen, dan kan je een e-versie van het boek bestellen via verdachtenmetalibi@gmail.com. Voordat ik begin wil ik ook even zeggen dat ik enorm dankbaar ben voor alle feedback die ik tot nu toe heb ontvangen. Ik ben me ervan bewust dat ik zeker geen professional ben op het gebied van podcast en ook geen eerdere ervaringen heb met het opnemen of editen van mijn eigen stem. Ik doe dit dus voor het eerst en daarom vind ik het heel fijn om feedback terug te krijgen, zodat ik mij steeds verder kan ontwikkelen hierin. Dus laat je een review achter, dan weet je dat het ook zeker wordt gelezen en ik mijn best zal doen om er iets mee te doen. Zoals gewoonlijk staan de foto's die bij deze zaak horen op Instagram, dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem daar dan even een kijkje. En dan is het tijd om te beginnen. Caroline woonde sinds 2000 in het huisje naast dat van haar ouders. In de polder bij Oostvoorne kende iedereen elkaar en dat gaf haar een veilig gevoel. Ze was altijd druk. Was het niet met haar werk bij de apotheek, dan was het in het huis of met haar twee paarden. Ze had haar leven strak ingedeeld en haar familie en haar paarden Colin en Highlander waren alles voor haar. Het is zaterdag 3 september 2005. De woning van Caroline staat in brand en de brandweer wordt gealarmeerd. Het is onduidelijk wie als eerste de nooddiensten heeft gebeld, maar wanneer de brandweer arriveert, komen ook de ouders van Caroline. Het autootje van Caroline staat niet naast haar woning. Het ijzeren hek staat open en binnen brandt het licht. Het zou kunnen dat ze voor een vroege wandeling is gegaan met haar hond Bento. Dat deed ze wel vaker. Haar moeder had haar vaak genoeg gezegd dat niet te doen, vooral niet 's nachts. Maar ze was eigenwijzig genoeg om zich daar niets van aan te trekken. Kan ze nog in het huis zijn? Een van de brandweermannen vertelt dat ze al snel even de woning in zijn geweest en daar niemand hebben aangetroffen. Maar meer kunnen ze niet vertellen, want ze moesten door met het blussen van de brand. Verloren staan haar ouders toe te kijken. Heeft Caroline dit gedaan? En waar is ze? Uit het niets komt Bento aanlopen, met een halsband om en een ketting achter zich aanslepend. Dus ze is toch voor een wandeling gegaan. De zus van Caroline staat er nu ook bij en kijkt samen met haar ouders gespannen toe. Niemand kan de vraag beantwoorden van de familie en een korte tijd later worden ze van het brandende huis weggeleid. Ze gaan in de keuken zitten bij de ouders thuis en kijken zwijgend uit het raam. Inmiddels zijn de naaste buren en de overburen ook binnengekomen en zien ze dat er 3 politieagenten arriveren op het erf. Ze lopen wat rond, maken foto's en lijken iets met elkaar te bespreken. Kort daarna komen nog meer mannen het erf op en ook zij gaan aan de slag. Er worden monsters genomen van de grond en ook zij nemen foto's van het afgebrande huis. Moeder en zus houden het niet meer en gaan weer naar buiten. Ze komen terug met nieuws. De auto van Caroline is gevonden. Meer weten ze niet, maar de agenten komen zo vertellen wat er aan de hand is. Later komt er iemand van de politie en hij vertelt dat ze haar auto op zo'n 5 kilometer van het huis vandaan bij de Brielse Maas hebben gevonden. Maar alle hoop die de familie nog heeft, verdwijnt al snel. Hij vertelt dat ook de auto volledig is uitgebrand. Er is een overleden vrouw gevonden in de kofferbak en de politie gaat ervan uit dat het om Caroline gaat. De locatie van de gevonden auto was belangrijk, want je moest minstens 10 minuten met de auto over een fietspad rijden om uiteindelijk na zo'n 4 kilometer op de plek aan te komen. Het was afgelegen en rond het tijdstip van de brand zou er niemand hebben gelopen. Uit het eerste politieonderzoek bleek dat ze hulpeloos vastgebonden lag in de kofferbak toen de brand werd gesticht. De politie, de officier van justitie en de burgemeester waren het erover eens. Er moest stevig worden doorgepakt. De moord zou een grote impact hebben op de samenleving en vooral op de mensen in Oostvoorne, dus een grote inzet van mensen en middelen was noodzakelijk. Er zouden 15 rechercheurs ingezet worden bij de start van het onderzoek. De resultaten van de politiearts waren ook binnen. Het leek dat de vrouw om het leven was gekomen door verstikking, Maar om hier zekerheid over te hebben, moest er gewacht worden op het bloedonderzoek. Ook waren er duidelijke sporen van geweld op haar lichaam. Maar het lichamelijk letsel was niet de oorzaak van haar dood. De brand had het onderzoek nog ingewikkelder gemaakt en duidelijke sporen waren op het lichaam bijna niet te vinden. Iets verder in het onderzoek komen de rechercheurs erachter dat er is gepind met het pasje van Caroline. De vermoedelijke dader pinde kort na de moord bij de ABN AMRO Bank in Rozenburg. Het ging om €350. De bank is nog geen 7 kilometer van het huis van Caroline vandaan. De persoon die haar bankpas had gebruikt stond op de beelden van de bewakingscamera, maar hij had zijn gezicht afgedekt met een sjaal of iets wat daarop leek. Hij had ook een muts op, dus er was niets te zien van de dader. De foto's van de beelden werden toch naar de technische recherche gestuurd voor verder onderzoek, maar er viel niet veel aan te ontdekken. Het onderzoeksteam werkt week na week hard door, maar het levert niet heel veel op. Ze komen steeds weer op hetzelfde. De moordenaar moet de omgeving goed kennen. Het is mogelijk dat het om een roofmoord gaat, aangezien er na een half uur is gepind met haar pas. Maar zou het zo kunnen zijn dat er een gruwelijke moord wordt gepleegd voor zo'n klein bedrag? Er wordt ook gekeken naar eerdere brandstichtingen die in combinatie met overvallen waren gepleegd, om zo mogelijk een link naar deze zaak te vinden. In de loop van 2003 hadden er in Oostvoorne een aantal inbraken plaatsgevonden op het industrieterrein naast het dorp. Dat liep op den duur behoorlijk uit de hand. Bij elke inbraak werd er ook brand gesticht, vermoedelijk om sporen van braak en roof te wissen. In totaal waren het 6 brandstichtingen. Er is op een gegeven moment door de eigenaren van de bedrijven een wacht opgezet en zijn er bewakingscamera's opgehangen. De politie heeft de 6 zaken helaas niet kunnen oplossen. De beelden hadden niets opgeleverd en er was niemand op heterdaad betrapt. Er waren wel een paar mannen in beeld geweest, die na elke inbraak met brandstichting met naam en toenaam in strafdossiers terechtkwamen. En de namen waren van personen die lid zouden zijn van een bende uit de buurt, die al een paar jaar Oostvoorne zouden tyranniseren. Ze zijn nooit gepakt voor de zaak op het industrieterrein, ondanks dat er meerdere getuigen waren geweest. Op 16 oktober 2005 komt er een vrouw bij het politiebureau om iets te melden over de zogenoemde kofferbakmoord. Een van de dienstdoende agenten nam haar mee naar een verhoorkamer en 2 rechercheurs werden erbij gehaald. De vrouw vertelt dat ze aan een verlengde dijk woont, waar het allemaal is gebeurd. Ze was bang voor de 2 broers in het dorp. Zij tyranniseren de boel al jaren en het is algemeen bekend voor iedereen in het dorp, maar er wordt niets aan gedaan, zegt ze. Er waren ook een paar anderen die met de broers omgingen en er reden regelmatig auto's veel te hard over de dijk. Maar niemand durfde er wat van te zeggen, omdat ze wisten dat de 2 broers erachter zaten. Maar sinds de moord op Caroline was het rustig in het dorp en werden de broers niet meer gezien. Dat vond de vrouw opvallend. Ze had ook gehoord dat een van de broers kort na de moord uit Oostvoorne is vertrokken en nu ergens in Duitsland zou onderschuilen. Er werd een inval gepland bij de familie van de 2 broers die aan het hoofd van de bende stonden, met de hoop mogelijk bewijsmateriaal te kunnen vinden. De broer die naar Duitsland was gevlucht, was daar inmiddels opgepakt voor diefstal met brandstichting. Dus de focus lag op de andere broer. Er werd rekening gehouden met mogelijke wapens in de woning en er moest zoveel mogelijk materiaal worden veiliggesteld. Het was 30 oktober 2005 en de dag van de inval was eindelijk aangebroken. De nacht ervoor waren door een speciale eenheid 4 camera's rond de woning geplaatst om alles in de gaten te houden. Iedereen had een toegewezen plek en stond klaar om de woning binnen te gaan. De voordeur werd geforceerd en 3 agenten vielen de woning binnen. Een man en vrouw werden gearresteerd en een 3e persoon lukte het uit het huis te ontsnappen. De achterdeur naar de tuin stond open en hij was naar de zijkant van het huis gevlucht. Maar vanuit de controleauto was daar duidelijk zicht op en uit een geblindeerde auto kwamen 8 mannen tevoorschijn. De ontsnapte man had geen kans en binnen 5 minuten werd ook hij afgevoerd. De woning werd afgezet en bewijsmateriaal wat belangrijk kon zijn voor het onderzoek werd meegenomen. Zo was er een wollen muts gevonden, wat mogelijk de muts zou kunnen zijn van de man die met de pas van Caroline had gepind. De muts was van het merk Wesk en kwam uit Zweden. In totaal zouden er niet meer dan 500 zijn verkocht. Verder waren er binders gevonden, die veel leken op de binders die gebruikt waren bij het vastbinden van het slachtoffer. Er was ook al een derde handlanger opgepakt en de volgende dag zouden de verdachten worden verhoord. Uit de camerabeelden was duidelijk dat de trui van de dader van het merk US Basic was. De trui was niet door heel Nederland te koop geweest en mogelijke tips over het kledingstuk zouden het onderzoek goed kunnen helpen. In december van hetzelfde jaar werden de verdachten vrijgelaten, omdat het verzamelde bewijs geen uitsluitsel gaf. Er kon alleen gezegd worden dat de gevonden kledingstukken en binders waarschijnlijk gebruikt konden zijn tijdens de moord en het pinnen van het geld. Maar er kon niet worden vastgesteld dat deze ook gebruikt waren rond de moord. In maart 2006 zijn de rechercheurs niet veel verder met het onderzoek en er wordt besloten het aantal rechercheurs dat actief aan de zaak werkt terug te brengen naar 5. Het team komt er bij elkaar om alle feiten nogmaals te bespreken. Is de dader of zijn de daders bewust op zoek geweest naar geld? Of ging het om iets heel anders? Wat was het motief van de dader om zowel de woning als de auto van Caroline in brand te steken? En misschien nog wel belangrijker, waarom op verschillende plaatsen? Ook was Caroline of haar familie niet per se rijk. Maar het was alsnog mogelijk dat ze bewust is opgezocht en wisten de daders dat ze de sleutel had voor de plaatselijke apotheek en daarbij bij medicijnen kon komen. Of hadden ze haar opgezocht omdat ze een makkelijk slachtoffer was. Ze was klein en het was altijd erg rustig waar ze woonde. En nog steeds was het niet uit te sluiten of er meerdere daders bij betrokken waren. De dader had ook ingebroken kunnen hebben, de pas hebben afgenomen en onder dreiging de code hebben opgevraagd. Daar is misschien dan zoveel geweld bij gebruikt dat ze daarna in een kofferbak is geplaatst. De dader stak vervolgens de woning in brand en vluchtte met haar auto naar een afgelegen locatie om daar de bewijzen te vernietigen. Ondanks dat de verdachten weer waren vrijgelaten, zat de andere broer, Leon, nog vast in Duitsland voor diefstal en brandstichting. Hij kwam steeds nadrukkelijker in beeld nadat hij na de moord opeens verdween en in Duitsland weer opdook. Een goede kennis van Leon meldde zich in november bij de politie om een verklaring af te leggen. Zij beweerde hem al een hele tijd te kennen, maar hij had haar een keer tijdens een ruzie bedreigd. Het kwam erop neer dat hij haar waarschuwde omdat hij ook wel raad had geweten met Caroline. De moord had tot grote commotie geleid in Nederland en was nooit helemaal uit beeld geweest in de afgelopen jaren. Ook de medewerking van de politie aan opsporing verzocht had goede tips opgeleverd. Leon was na het uitzitten van zijn straf in Duitsland al een jaar vrij man in augustus 2007. Hij werd gevolgd en scherp in de gaten gehouden. De 2 weken voor zijn geplande arrestatie was hij nog op vakantie geweest en bij zijn aankomst op Schiphol werd hij gearresteerd op verdenking van moord. Maar in april 2008 werd er besloten de zaak tegen hem te sluiten vanwege het gebrek aan harde bewijzen. Het was nog geen jaar later toen zich opnieuw iemand meldde voor een verklaring over de mogelijke dader, Dave Scho. Het bleek een zeer belastende verklaring te zijn. De man beweerde dat Leon in een dronken bui had opgeschept en hem had verteld dat hij Caroline had vermoord. De man kwam zelf ook uit het criminele circuit en was op dat moment al een paar dagen aan het feesten met de verdachte. Leon schrok van zijn eigen woorden en hij besefte waarschijnlijk dat hij zijn mond had voorbijgepraat en begon daarom te dreigen. Het voegde uiteindelijk weinig toe aan het bewijs en de zaak werd niet heropend. Er zouden jaren voorbij gaan voordat er weer ontwikkelingen zouden zijn in de zaak. 12 jaar na de moord in 2017 gaan rechercheurs kijken naar nieuwe onderzoeksmethoden omtrent DNA-sporen. De kans was klein, maar er werd mogelijk achtergelaten DNA-materiaal gevonden op de kabelbinders, de muts en op de trui. En naar aanleiding hiervan werd Leon op 26 juli 2017 weer opgepakt en voorgeleid aan de rechtercommissaris. In strafzaken neemt de rechtercommissaris een belangrijke positie in. Het is de rechter die aangewezen is om tijdens het opsporingsonderzoek van de politie beslissingen te nemen over zaken waarvoor de officier van justitie geen bevoegdheden heeft. Voorbeelden hiervan zijn het aftappen van telefoonlijnen, het in bewaring stellen van verdachten en het doorzoeken van woningen. Zo beoordeelt de rechtercommissaris ook de betrouwbaarheid van getuigenissen, worden verklaringen door hem afgenomen en geeft hij opdracht tot nadere onderzoeken. Er wordt pas tot inhoudelijke behandeling van de rechtszaak overgegaan als de rechters hebben vastgesteld dat alle vooronderzoeken zijn afgerond en het strafdossier compleet is. De zittingen die voorafgaan aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak worden proforma-zittingen genoemd. De eerste proforma-zitting in de zaak van Caroline vindt plaats in oktober 2017. En pas in september 2019 zou de eerste inhoudelijke zitting plaatsvinden. Tussen oktober 2017 en september 2019 was er veel gebeurd. Richard Eikelenboom was door de rechtbank ingeschakeld als DNA-specialist die het onderzoek instelde dat uiteindelijk zou leiden tot de sporen zoals die gevonden zijn. Voor de mensen die hem niet kennen, hij is een forensisch analist die gespecialiseerd is in DNA- en bloedspooranalyse. Hij heeft in Nederland in veel diverse laboratoria gewerkt, waaronder het NFI, en heeft als forensisch specialist honderden plaatsen delict onderzocht. In 2005 trad hij toe als partner in het bedrijf IFS, welke zijn vrouw in 2003 had opgezet, en zij werken nu samen vanuit de Verenigde Staten. Hetzelfde DNA-onderzoek die Eikelenboom had uitgevoerd, was volgens de verdediging niet volledig genoeg. De verdachte verklaarde dat hij een geldig alibi had dat zijn onschuld zou bewijzen. Hij was op het moment dat er werd gepind met de pas van Caroline aan de telefoon met een getrouwde vrouw met wie hij een affaire had. Tijdens weer een andere proforma-zitting werd het voorarrest van Leon opgeschort naar aanleiding van het rapport van de reclassering. De rechtbank legde hem wel een reeks beperkingen op. Het was verboden om alcohol en drugs te gebruiken, verboden om in de omgeving van Oostvoorne te komen en hij kreeg een enkel band om. Er had zich ook een nieuwe getuige gemeld, maar die wilde anoniem blijven tijdens de rechtszaak. De rechter vertelde in het kort waar de verklaringen van de getuige over ging. De broer van Leon en een handlanger hadden ingebroken bij Caroline en hadden Leon ingeschakeld om de rommel te komen opruimen. Hij was naar de woning gekomen en dumpte samen met de handlanger de vastgebonden Caroline in de kofferbak van haar auto. Hij reinigde de woning van bloedsporen en zette de gaspitten in de keuken open en stak de woning in brand. Hij reed daarna met de auto met Caroline in de achterbak naar de Brielse Maas om daar de auto in de brand te steken. Tijdens de eerste inhoudelijke zitting in 2019 werden de drie getuigen verhoord. De tweede zitting stond in het teken van de DNA-sporen en de deskundigen die betrokken waren geweest bij het onderzoeken daarvan. Tijdens de proforma-zittingen had Leon meerdere keren aangegeven dat hij zijn kant van het verhaal zou doen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar geen enkele vraag die door de rechters werden gesteld, werd beantwoord. Ook had hij geen commentaar op de verklaringen van de getuigen, die werden voorgelezen door de rechter. Zo zei ze bijvoorbeeld: "Ik lees hier dat u tegen de getuige heeft gezegd, toen hij daarnaar vroeg, dat het lekker fikte met al die benzine eroverheen. U zou ook tegen hem hebben gezegd dat hij zijn bek hierover moest houden, anders zou hij een probleem hebben." Ook zei ze: "In Tinte zijn een tijd voor de moord een tiental truien gestolen. Vijf van uw vrienden rond en in Oostvoorne liepen een tijdje na de inbraak in zo'n trui rond. De pinner droeg er ook zo eentje. Graag uw reactie." Maar die had hij niet en hij verwees elke keer weer naar zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar gevangenisstraf. En het vonnis ging als volgt. Buiten redelijke twijfel is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat de branden door u zijn aangestoken. Hier is sprake van moord. Ook staat vast dat de moord met voorbedachte raden is gepleegd. U had, toen u de woning van Caroline in brand gestoken had en met haar in de achterbak van haar eigen auto in vliegende vaart naar het Kruinigers Gors reed, kunnen bedenken waar u mee bezig was. U had toen het besluit kunnen en moeten nemen niet te gaan uitvoeren wat u van plan was. Dat heeft u niet gedaan. U bent doorgereden. Terwijl u het slachtoffer heeft horen huilen en gillen, heeft u de auto in brand gestoken, waarin ze weerloos gekneveld lag. U pleegde de moord met voorbedachte raden. Omdat het om een zogenaamde cold case gaat, wordt u niet de maximumstraf opgelegd van 20 jaar, maar een gevangenisstraf van 15 jaar. Het volledige vonnis was daarmee bijna helemaal voorgelezen. Wat nog volgde was een gedeeltelijke toekenning van een geclaimde som geld. Het merendeel van de claim werd afgewezen op de kosten van een begrafenis van Caroline. Zowel Leon als het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen de uitspraak van de Meervoudige Kamer van de Rotterdamse Rechtbank. En de eerste proforma-zitting was in december 2020. De zaak loopt nu dus nog en het is afwachten wat hieruit voort zal komen. Het Openbaar Ministerie eist nog steeds 20 jaar. maar de verdediging wil dat er naar nieuwe mogelijkheden wordt gekeken voor DNA-onderzoek. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Heb je suggesties, tips of vragen? Stuur mij dan gerust een berichtje. Volgende week staat er natuurlijk weer een nieuwe aflevering online. Ik bespreek dan de Nederlandse moordenaar Gerard Spruit. Hij was werkzaam in Amsterdam-Zuid en verkocht tijdschriften. Zonder dat zijn gezin het wist, bleek Spruit jarenlang een dubbelleven te hebben geleid, waarin hij zijn pedofiele neigingen angstvallig verborgen had weten te houden. In 1974 werd hij aangehouden als verdachte in de zaak van de 10-jarige Helene Isaak. En hij bekende niet alleen haar te hebben vermoord, maar ook de in 1971 vermoorde Bastiaan Bloemena. Ik heb deze zaak als tip ontvangen van John, dus hierbij wil ik hem daarvoor bedanken. Deze staat volgende week donderdag online. Luister jij mee?